Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de lofzang van Maria, 3e vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. En wat er verder volgt in het 3e vers van de lofzang van Maria. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 26, het 2e vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En daarna wordt u gelezen uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, het 11e hoofdstuk en daarvan vers 17 tot en met 34. Dus de schriftlezing is uit 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 34, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 26, het 2e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing deze morgen vindt u in 1 Korinthe 11, vanaf vers 17 tot het einde van het hoofdstuk. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig, en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij, gemeente, in deze dienst van voorbereiding stilstaan bij het woord van God dat u vindt in 1 Korinthe 11, vers 28, het eerste gedeelte. Daar luidt het woord van God en onze tekst voor deze morgen als volgt. Maar de mens beproeve zichzelf. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Van Breugel, die in de achterliggende week na medisch onderzoek een heel ernstige uitslag ontving. Voorbeden doen we voor zuster Van Dam, die voorbeden vroeg in verband met een darmonderzoek dat ze moet ondergaan. We denken in onze voorbeden aan broeder Schipper, die in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen verblijft in afwachting van een mogelijke operatie. Al is het niet zeker of onze broeder die operatie nog zou kunnen ondergaan. In onze voorbeden willen we denken aan Jan Hendrik en Annelie Vlot, die zaterdag een zegen over hun huwelijk hopen te vragen. En dankzegging doen we deze morgen voor de geboorte van hun zoon, afgelopen maandag bij Marco en Lisa van Capellen uit Krimpen aan de IJssel. Zij hebben hun zoontje Jona genoemd. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Grote, eeuwige God in de hemel, wanneer wij deze morgen voor uw aangezicht naderen in het gebed, wilt u onze harten dan vervullen met heilige gedachten van u, met eerbiedige gedachten van u, met bijbelse gedachten van u. En geeft u, Heere, dat we van geen van uw eigenschappen, van geen van uw deugden klein zullen denken. Want dat is een van onze grote zonden, dat wij u altijd kleiner maken en ons kleiner voorstellen dan dat u werkelijk bent. Kleiner in uw rechtvaardigheid, kleiner in uw heiligheid, kleiner in uw barmhartigheid, kleiner in uw genade. Maar Heere, wil ons deze morgen toch geven het licht van uw geest. En wanneer we dan tot u naderen, dan moeten wij voor u belijden, Heere, dat we dat niet waard zijn. Dat we het niet verdienen om onze gebeden nog voor u uit te spreken. Wij moeten wel instemmen met de hoofdman uit Capernaum die het heeft gezegd. Heere, ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. En Heere, zou u toch nog naar ons willen horen deze morgen? En zou u toch nog een woord willen spreken deze morgen? Ja, mogen we dan ook dat andere van het gebed van diezelfde hoofdman tot ons gebed maken? Maar Heere, spreek alleenlijk een woord. En schenkt u ons dan wat nodig is. Heere, wij hebben ook in de achterliggende week zoveel nagelaten wat we hadden moeten doen. En we hebben zoveel gedaan en gezegd en gedacht wat in strijd was met uw heilige wil. En Heere, wij kunnen onszelf alleen maar voor u aanklagen en beschuldigen. Geeft u ook dat ons hart daaronder verbroken mag zijn. Maar zou u dan vanmorgen toch nog aan ons willen denken, Heere, uit genade? Zou u redenen willen nemen in uw eigen grondeloze barmhartigheid? Mogen we daarom bidden, Heere. En mogen we dan ook het gebed van Daniël tot het onze maken. Wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, want ze zijn er niet. Maar we werpen ze neer op uw barmhartigheid die groot is. Op uw barmhartigheden die vele zijn. Zou u ons daarom willen horen en zou u ons willen aanzien in de Heer Jezus Christus? En wilt u ons dan vanmorgen onderwijzen vanuit uw woord? Het is een klein, maar een heel veelzeggend woord dat onze aandacht vraagt deze morgen. En het is u, o heilige en alwetende God, ook bekend. Wat voor gedachten er in ons hart opkwamen toen deze woorden gelezen werden als de tekst. Of toen we ze in de achterliggende dagen hebben ontvangen. Heren, wanneer er verzet zou zijn in ons hart. Wanneer misschien de wrevel wel bovenkwam. En de vraag bij ons oprees, moet dat nu de tekst zijn? O Heere, wilt u ons dan doordringen van het feit dat deze woorden uw heilige woorden zijn? En geeft u ons ook dat we zouden mogen buigen voor deze woorden, die toch net als alle andere woorden in de Heilige Schrift zijn opgetekend met het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, maak ons eerlijk voor u. Vanuit onszelf zullen we altijd op de loop gaan voor zelfbeproeving. Zullen we het schuwen. Maar Heere, geeft u ons eerlijkmakende genade. En wilt u ons geven dat vanmorgen duidelijk mag worden wat zelfbeproeving betekent en waarom het nodig is en wat uw heilige doel daarmee is. Maar niet alleen dat, Heere. Geeft u dat het woord zo mag worden toegepast door uw geest aan onze harten, dat wij onszelf ook werkelijk voor uw aangezicht zullen beproeven in een persoonlijk onderzoek. Dat het echt zo mag zijn, de mens beproeven zichzelf. En Heere, laat dat dan biddend mogen gebeuren. Want dat ontdekken we toch ook in uw woord. Dat diegenen die door uw eerlijkmakende genade zijn opgezocht, dat gebed zijn gaan bidden, beproef vrij van omhoog mijn hart. Doorgrond me en ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Heere, laat dat het gebed mogen zijn. En laten we dan eerlijk met onszelf mogen omgaan. Laat er vanmorgen in de prediking ook eerlijk met de gemeente mogen worden omgegaan. Maar wilt u dan geven, Heere, dat in deze week van voorbereiding uw kinderen, uw aangevochten en beproefde kinderen, toch de vrijmoedigheid mogen ontvangen in een weg waarin ze wel steeds armer werden in zichzelf, maar de vrijmoedigheid mogen ontvangen vanuit Christus om toch toe te treden en om avondmaal te mogen houden tot hun troost. En alle die met zoveel vragen over het sacrament over de aarde gaan, wilt u geven dat over die vragen licht mag vallen. Niet alleen van uw woord, maar ook van uw geest. En diegenen, Heren, die nog buiten deze dingen staan, o, wilt u ze er allereerst maar aan ontdekken, opdat ze het zullen zien en opdat ze ervoor bewaard worden om zichzelf een oordeel te eten en te drinken. Of om voor te gaan op de weg van de verharding. Maar Heere, wilt u hen toch ook laten zien hoe ernstig hun toestand is. Hoe aangrijpend het is wanneer we nog altijd onbekeerd voortleven. En hoe erg het is wanneer we nog niet de geschiktheid hebben, de geestelijke gepastheid hebben om heilig avondmaal te houden. Bindt u ons de ernst daarvan ook op het hart, opdat we niet maar zorgeloos deze week van voorbereiding de oproep tot zelfonderzoek van ons afschudden, omdat we bij onszelf denken, maar die zaken zijn toch niet voor mij en daarmee ben ik ook wel klaar met de oproep tot zelfonderzoek. Want die oproep richt u tot een ieder van ons. En Heere, geeft u dat dat ook in de harten gelegd mag worden door uw geest. Zo bidden we van u om een zegen over uw woord. Laat een afleidende gedachte, vermoeidheid, lichamelijk ongemak, zorgen een ogenblik naar de achtergrond mogen wijken. Heel bijzonder bidden we u dat ook voor de zieken van de gemeente. En we denken wel allereerst aan onze zuster van Breugel, die zo'n ernstige uitslag moest ontvangen. Een tumor in de borst werd bij haar vastgesteld. Uitzaaiingen worden vermoed. Heere, wilt u aan haar denken in deze omstandigheden? En zou u haar willen nabij zijn en boven alles genadig willen zijn? Want Heere, wanneer deze dingen op een mens afkomen, dan klinkt daar toch ook die aangrijpende roep in door. Bereid uw huis. En Heere, geeft u toch dat ze dan in de nood en met alle zorgen en boven alles ook met de geestelijke nood tot u de Heere zou mogen vluchten. Maar ook zou mogen ondervinden, Heere, dat er bij u uitkomsten zijn tegen de dood. Wilt u haar gedenken samen met haar man, voor wie deze dingen ook zoveel betekenen. Heere, sterk ook hem en wees ook hem goed en nabij. Wees u met de kinderen. We dragen ze aan u op. En Heere, laat in deze weg, in deze moeilijke weg van zorg en van tegenslag en van roepstemmen, toch ook nog geestelijke winst ontvangen mogen worden. Wees met onze zuster als ze morgen naar het ziekenhuis moet, als later ook nog andere onderzoeken zullen volgen. Begeef en verlaat haar niet, Heere. We bidden u ook voor onze zuster van Dam, die in de komende tijd een darmonderzoek moet ondergaan. U weet van de spanning die dat kan opleveren, van de vragen die daarmee gepaard kunnen gaan. Zou u onze zuster willen sterken en helpen? En ook willen geven dat ze deze dingen zou mogen neerleggen en zou mogen geven in uw hand, omdat u alle moeite en alle verdriet aanschouwt. Wees ook haar tot hulp. We bidden u voor onze broeder Schipper, die in het ziekenhuis in Antwerpen is en die in afwachting is van een mogelijke operatie. Gedenk hem, Heere. En daar waar een operatie mogelijk zou zijn, wilt u geven, Heere, dat die ook mag doorgaan en mag helpen. En zou u het leven van onze broeder nog willen sparen? Maar het is niet zeker of deze dingen door kunnen gaan. En zou u hem juist ook in die onzekerheid willen gedenken. En boven alles, Heere, schenkt u hem wat nodig is voor zijn ziel. Gedenk ook hem met alle die om hem heen staan. Zo dragen we ook andere zieken uit de gemeente aan u op. We bevelen onze broeder van Leeuwen opnieuw aan u, de Heere. We denken aan onze zuster Hooymeijer. Wees ook met haar. Als ze van tijd tot tijd weer met verlof mag zijn, we zeggen uw naam er dank voor. Geeft u haar verder herstel en zegent u haar verblijf. En laat haar op de bestemde tijd ook weer naar huis mogen terugkeren. Heren, we willen u deze morgen bidden voor andere zieken die we niet met name kunnen noemen. We bidden u voor hen die het psychisch moeilijk hebben. We bidden u voor degene die u wilde zegenen. En dan denken we heel bijzonder aan Marco en Lisa van Kapellen, die u verblijden met de geboorte van een zoontje. U hebt het moederleven gespaard. En u hebt ook het leven van de kleine Jona gespaard, want hij leefde ook al voor zijn geboorte. En u mochten Marco en Lisa opnieuw een jongetje uit uw hand ontvangen. Heere, geeft u dat ze met de dankbaarheid in u de Heere zullen eindigen. En geef ze ook een besef dat u ons kinderen geeft, maar ze ten diepste leent. En dat u van ons vraagt dat we ze zouden opvoeden voor u. Geeft u dat ze mogen beseffen dat boven alles voor hun kleine jongens één ding nodig is. Dat ze wederom geboren worden tot een levende hoop. En zou u willen geven dat ze daar biddend werkzaam mee mogen zijn. Voor hun kinderen, voor zichzelf. Heere, zo bidden we voor anderen die de kinderzegen ontvingen. Of die zich verblijd zagen met de geboorte van een kleinkind in de achterliggende week. Laat het de gebeden mogen vermenigvuldigen. We willen aan u opdragen, Jan Hendrik en Annelie Vlot, die aanstaande zaterdag een zegen in uw huis mogen vragen over hun huwelijk. En we vragen van u, Heere, wilt u hen een gezegende dag en een gezegende dienst geven in uw huis? Wilt u hen geven dat ze zich ook biddend op deze dag mogen voorbereiden en daarnaarheen mogen leven? In het besef dat aan uw zegen alles gelegen is. Gedenk hen en geef hen alles wat nodig is, ook in de opvoeding van hun kleine jongen. We bidden u voor hun familie, wees ook met hen. Heren, zo leggen we alle vreugden en alle noden in het gebed voor uw aangezicht neer. En wat waren er veel dingen te noemen deze morgen. Zou u aan ons willen denken? Niet omdat we iets ervan verdienen, Heere, maar wil ons horen in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. De lofzang van Maria, het vierde en het zesde vers willen we gaan zingen. Er zijn drie collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen dus van de lofzang van Maria het vierde en het zesde vers. Wij lezen nu eerst het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien drinken zult tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij dan tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij, die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, allen nijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die inderdaad in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten onze vleeses te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Na de prediking willen wij zingen van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Het 14e vers van Psalm 139 na de prediking. Gemeente, het leven van Gods kinderen op aarde wordt in de Bijbel vergeleken met en getekend in het beeld van een woestijnreis. Een tocht door de woestijn, omdat het land van de rust elders ligt. En omdat de reis van een kind van God gekenmerkt wordt door allerlei ontberingen en allerlei bestrijdingen. Maar al is het leven van een kind van God op aarde een woestijnreis, toch geeft de Heere op die reis door de woestijn wel van tijd tot tijd pleisterplaatsen, oases, plaatsen waar Gods kinderen tot geestelijke rust mogen komen, geestelijke kracht mogen ontvangen, geestelijke moed mogen opdoen. En die oases, die pleisterplaatsen, wil de Heere heel bijzonder schenken bij de bediening van het heilig avondmaal. Niet alleen daar, maar zeker ook daar, want de Heere heeft het heilig avondmaal ingesteld tot troost van zijn kerk. En om dat avondmaal nu tot onze troost te mogen houden, en u herkent daarin de woorden van het formulier, is, ja, wat is er dan nodig? Dat is opmerkelijk, gemeente, en het verbaast ons misschien als we erover nadenken, al zijn die woorden overbekend en raken we er misschien wel zo gewend aan dat we ze eigenlijk niet eens meer horen, maar om de troost van het heilige avondmaal te ontvangen is voor alle dingen nodig dat we ons van tevoren recht beproeven, zegt het formulier. Dat is het eerste. Maar wat is dat eigenlijk, zelfbeproeving? Wat betekent dat? Waar komt dat vandaan? Waar vinden we dat terug in de schrift? En wat houdt dat in de praktijk in? Daar willen we deze morgen met de hulp van God over nadenken. Naar aanleiding van de woorden van onze tekst. We schrijven bij die woorden de zelfbeproeving. En we letten op 3 dingen. Allereerst op de noodzaak daarvan. Vervolgens op de inhoud daarvan. En tenslotte op het doel daarvan. De noodzaak van de zelfbeproeving. En dan letten we op de omgeving van onze tekst. Waarom schrijft de apostel deze woorden hier? Vervolgens de inhoud. Wat is het precies? Wat bedoelt de apostel als hij zegt, de mens beproeven zichzelf? En tenslotte, wat voor doel heeft God als hij deze woorden laat schrijven? Wat is de bedoeling als hij laat neerschrijven door de apostel, de mens beproeven zichzelf? En als dat een woord is, gemeente, en laat ik dat bij voorbaat mogen zeggen, dat vanmorgen betrekking heeft op u en jou allemaal, wie u ook bent. Of u nu nog jong bent of al ouder bent. Of u hier bent als gast of als lid van de gemeente. Maar het woord de mens beproeven zichzelf is een woord dat bestemd is voor een ieder. Want er staat de mens, een mens letterlijk in het Grieks, in het algemeen. Dus dat betekent, jonge mensen, dat ook jullie in deze pas begonnen week jezelf hebben te beproeven. En wij allemaal. Wel, allereerst dus iets over de noodzaak van de zelfbeproeving. En dan proberen we te vragen naar de achtergrond van ons tekstvers. 1 Korinthe 11 brengt ons in de gemeente van Korinthe. Om het preciezer te zeggen, het brengt ons bij de avondmaalstafel van Korinthe. En rondom die tafel speelden zich nogal wat misstanden af. Wat was het geval? In de gemeente van Korinthe was de bediening van het heilig avondmaal heel nauw verbonden met de zogenaamde liefdemaaltijd. En een liefdemaaltijd die werd in die gemeente van tijd tot tijd gehouden. En dat was een maaltijd waarbij rijken en armen kwamen. En allemaal namen ze voedsel en drinken mee. De rijken namen veel voedsel mee en veel drinken. De armen weinig of soms niets. En wanneer dan iedereen gekomen was, dan werd er een zegen gevraagd over de maaltijd. En dan werd er gegeten en dan werd er gedronken. Dat had een heel praktische betekenis, zeker voor de armen die soms niet eens geld genoeg hadden in die grote havenstad Korinthe om eten en drinken te kopen. En wanneer ze dan gegeten en gedronken hadden en tijdens die maaltijd werd er ongetwijfeld gesproken, juist ook over de Here en over zijn dienst. Maar dan werd op een bepaald moment zo'n liefde maaltijd, een gewone maaltijd dus, een gezamenlijke maaltijd, afgesloten. En daarna werd dan aan de gelovigen in Korinthe het heiligavondmaal nog bediend. Dan werd het brood gebroken, maar dan klonken ook de woorden die de Heer Jezus zelf gesproken had. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Zo was het allemaal begonnen in de gemeente van Korinthe. Zo was het de bedoeling geweest. Maar er waren in de gemeente van Korinthe verschrikkelijke misstanden ontstaan. Wat was er gebeurd? Wel, de rijken kwamen met een grote voorraad eten en drinken. Maar de arme mensen die vaak nog hard moesten werken, die als slaaf werkzaam waren en misschien pas aan het einde van de dag gelegenheid vonden om naar de ruimte te gaan waar de gemeente samenkwam, die waren er nog niet. En wat deden de rijken in Korinthe nu? Die begonnen al met eten en drinken voordat de anderen er waren.
En ze aten overvloedig, zo overvloedig dat de schalen zo goed als leeg waren aan het eind. En ze dronken ook overvloedig, zo overvloedig dat, en dat kunnen wij ons misschien haast nauwelijks voorstellen, maar zo overvloedig dat sommigen daar dronken tijdens die liefdemaaltijd zaten. En dan, als die omstandigheden er waren, dan kwamen later nog de armen, de slaven. En dan werden ze welkom geheten bij bijna lege schalen, dan was er voor hen geen voedsel meer. En dan zaten er daar mensen dronken aan tafel. En dan als iedereen er was, dan moest in de gemeente van Korinthe nog het heilig avondmaal aan de gelovigen bediend worden. Begrijpt u wat voor een gruwelijke misstand dat was? Daarom schrijft Paulus in vers 20... Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. De een heeft al gegeten en deze is hongerig. De armen die te laat binnenkomen, ze hebben honger en een ander is dronken. En dan zegt Paulus, hebt u dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Laat die maaltijd, die zogenaamde liefdemaaltijd, dan alstublieft maar achterwege. Want dat leidt tot misstanden. En als Paulus dan zijn vinger heeft gelegd bij de misstanden in de gemeente van Korinthe, dan gaat hij daarna de hoge bedoeling en de hoge waarde van het heilig avondmaal en de diepe betekenis van het heilig avondmaal daartegenover stellen. Kijkt u maar mee in vers 23 en vers 24 en wat daarop volgt. Daar zegt de apostel, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. Kijk, wat de apostel daar wil zeggen is, geliefde gemeente van Korinthe, besef nu eens wat het heilig avondmaal eigenlijk betekent. Daar staat de Heer Jezus Christus op de laatste avond van zijn leven. En in de laatste uren van zijn leven stelt hij het heilig avondmaal in. Dat behoort tot zijn laatste woorden. Als u een geliefde moest missen, dan weet u hoe van betekenis die laatste woorden van een geliefde kunnen zijn. Bij de kennismakingsbezoeken hoor ik dat ook wel eens, van deze of gene. Dat was, dominee, het laatste wat hij nog tegen me gezegd heeft. Dat heeft een bepaalde waarde. Daar kun je soms alleen maar met ontroering over spreken. Wel nu, het heilig avondmaal en de woorden waarmee de Heer Jezus Christus dat heilig avondmaal heeft ingesteld, ze behoren tot zijn laatste woorden. Ze behoren tot zijn geestelijk testament. En dan nog iets. U moet dat ook zich maar proberen even voor te stellen. Als de Heer Jezus daar dan staat in de paaszaal of zit, enkele uren voordat hij in Gethsemane gevangen genomen moet worden. Enkele uren voordat hij aan Golgotha's kruis genageld zal worden. Wat dan de diepe betekenis is, als de Heer Jezus Christus het brood in zijn handen neemt en het breekt en het beseft, dat is mijn lichaam. En zo wilde hij zijn lichaam laten verbreken voor arme zondaren. Dat is dus de taal van zijn heilige liefde. Dat is de taal van een zich opofferende borg- en zaligmaker, die zijn leven en zijn bloed ervoor over heeft gehad dat zondaren zalig zouden worden. Daar hebt u, gemeente, iets van de diepe betekenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus en ook van het heilig avondmaal dat daarnaar verwijst. Dat zijn, en dat bedoelt de apostel hier vooral te zeggen, dat zijn heilige zaken. Die spreken van de heilige liefde van de Heer Jezus Christus voor zijn kerk. En dan begrijpt u ook dat Paulus in verontwaardiging, als hij zo heeft geschreven tot en met het 26e vers over die diepe betekenis en over de hoge waarde van het avondmaal, dat hij dan in vers 27 vol verontwaardiging schrijft: zo dan, wie onwaardiglijk eet en drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en aan het bloed des Heren. Wat bedoelt de apostel daarmee? Onwaardiglijk eten en drinken? Wel, dat betekent dus op een onwaardige wijze eten en drinken. Dat betekent het heilig avondmaal ontvangen op een manier die niet overeenstemt met de heilige, diepe geestelijke bedoeling daarvan. En we hebben gehoord op wat voor gruwelijke manier dat misging in de gemeente van Korinthe. Dat daar werkelijk mensen zaten dronken aan het heilige avondmaal. Maar gemeente, de vraag is natuurlijk, zou dat nu vandaag de dag ook nog kunnen? Dat het heilig avondmaal onwaardiglijk ontvangen wordt. Ik sprak eens iemand en die zei: dominee, dat hele stuk over die zelfbeproeving, dat mogen wij toch eigenlijk wel vergeten, want dat ging over die gemeente van Korinthe en over wat er toen speelde, maar dat speelt in onze gemeente eigenlijk toch helemaal niet meer. Bij ons zit niemand hongerig vanwege de armoede aan het avondmaal en niemand is dronken. Ja, dan zijn we wel erg snel klaar met Gods woord, gemeente. Als we dat woord alleen maar lezen als iets dat verwijst naar lang geleden en wat ons iets leert over hoe het vroeger misging. Want de mens is niet veranderd. En het arglistige hart van de mens is ook niet veranderd. Zouden er geen voorbeelden te bedenken zijn waarvan geldt dat wij het heilig avondmaal onwaardiglijk eten en drinken. Om een enkel voorbeeld aan te stippen. Wanneer wij onbekeerd en zonder geestelijk leven dat God gewerkt heeft, zouden deelnemen aan het heilig avondmaal. Want als we dat zouden doen, dan hebben we helemaal geen geestelijke kennis van wat zich aan dat heilig avondmaal afspeelt. En wat het brood en de liefdestaal van dat verbroken brood eigenlijk betekent. Dan onderscheiden we het lichaam des Heren niet, om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen. En als een mens dan toch zou deelnemen aan het heilig avondmaal, zou dat geen onwaardiglijk eten en drinken zijn? Als een mens, om een ander voorbeeld te noemen, zonder echte voorbereiding aangaat. Oh nee, begrijpt u het goed. De grond voor de avondmaalsgang ligt nooit in de voorbereiding. Maar als een mens zonder voorbereiding aangaat, als hij zichzelf niet beproeft en niet onderzoekt, en als hij daarmee eigenlijk zegt,
Dat heilig avondmaal des Heren is voor mij niet wezenlijk onderscheiden van een andere maaltijd. Van een andere avondmaaltijd. Dan is dat ook onwaardiglijk eten en drinken. Dat geldt zelfs wanneer dat ooit zou voorkomen in het leven van Gods kinderen. Wanneer ze uit slordigheid en uit allerlei misverstand de voorbereiding zouden nalaten. Of, om nog een ander voorbeeld te noemen, wanneer een mens zo verschijnt aan het heiligavondmaal, dat hij weet dat hij in zijn uiterlijke verschijning aanstoot geeft in het midden van de gemeente. Gemeente, als iemand dat weet en hij zou zo verschijnen aan het heiligavondmaal, dan geloof ik niet dat je nog maar iets begrepen hebt van de diepe betekenis van het feit dat Christus zich wilde geven tot in de dood voor vijanden. Of, om nog een ander voorbeeld te noemen, wanneer Gods kinderen de zonde aan de hand houden. En niet breken met een bepaalde zonde wanneer die weer teruggekomen is in het leven. En toch zouden ze, terwijl ze vasthouden aan een bepaalde zonde, tegen de stem van hun geweten in, zomaar deelnemen aan het heilig avondmaal. Dan is dat een wijze van avondmaal houden die onwaardig is. Niet in overeenstemming met de heilige bedoeling en met de heilige liefdestaal van het avondmaal des Heren. En van al die dingen geldt dan ook wat de apostel hier schrijft. Zo'n mens zal. En dat kunnen we vanmorgen toch eigenlijk ook alleen maar met huiver zeggen tegen elkaar. Zo'n mens zal schuldig zijn aan het lichaam en aan het bloed des Heren. Die wordt door de apostel op één lijn gesteld met mensen die de Heer Jezus Christus eigenhandig aan het kruis hebben geslagen. Begrijpt u, gemeente, hoe op deze manier de noodzaak van zelfbeproeving door de apostel onderstreept wordt. Het is niet zomaar iets om de dood des Heren te verkondigen. Maar wat is zelfbeproeving dan? Dat is onze tweede vraag. De inhoud daarvan. Maar de mens beproeven zichzelf, zegt onze tekst. Laten we nog even letten op de diepte waarop de apostel afsteekt hier. Hij zegt niet na al die misstanden, geliefde gemeente van Korinthe, het is mis in uw gemeente, u doet dat op de verkeerde manier. De kerkenraad moet maar eens bij elkaar komen en die moeten de structuren maar eens een ogenblik herzien. En u moet dat niet meer doen op diezelfde manier, punt. Hij schrijft ook wel zeker dat dat ook niet meer zo gebeuren moet. U moet maar weer thuis samenkomen voor die liefdemaaltijden, schrijft de apostel. Maar dan steekt de apostel toch dieper af. En dan zegt hij, de mens beproeven niet alleen zijn manier van avondmaal houden, maar zichzelf. Hij onderzoekt zichzelf. En ik zou vanmorgen een streepje willen zetten onder dat woord zichzelf, gemeente. Dat is dus een heel persoonlijke zaak. Het heilig avondmaal is ook een heel persoonlijke zaak. Een zaak tussen God en tussen uw ziel allereerst. En de voorbereiding en de zelfbeproeving is ook iets heel persoonlijks.
Daarom zal ik, gemeente, ook nooit op de man afzeggen tegen een man of een vrouw uit onze gemeente. U moet ook maar deelnemen aan het heilige avondmaal. Want dat maken wij mensen niet uit. Ik vind dat ook buitengewoon vermetel als de ene mens dat tegen de ander zegt. Het is niet verkeerd om in het algemeen bepaalde misverstanden ten aanzien van het heilige avondmaal weg te nemen. Maar wanneer de ene mens tegen de andere mens zou zeggen, nou moet jij ook maar aangaan. Dan lezen we voorbij aan wat er staat, de mens beproeven zichzelf voor Gods aangezicht. Wij hebben altijd eerlijk met elkaar om te gaan, ook in deze dingen. Maar wat is die zelfbeproeving dan? Ja, dat is ook een van de redenen, gemeente, dat ik deze stof vanmorgen aan de orde wilde stellen. Ik weet niet precies hoe dat in de gemeente van Rotterdam-Kralingen is, maar in het algemeen in kerkelijk Nederland krijg ik wel eens de indruk dat er heel veel misverstanden zijn over wat die zelfbeproeving nu precies inhoudt. Dat is niet hetzelfde als alleen maar luisteren onder een voorbereidingspreek en dan luisteren of je naam genoemd wordt. Dat is niet hetzelfde als in de voorbereidingsweek een stukje lezen en nog een extra goed stukje lezen en dan kijken of dat wat ontroering bij je oproept. Dat is zelfbeproeving niet. Als het gaat over de inhoud van de zelfbeproeving, dan geeft ons oude klassieke avondmaalsformulier daar bijbels en helder onderwijs over. En mag ik daar dan vanmorgen 3 dingen van zeggen? Dan is zelfbeproeving allereerst, beproef uw leven. Dat is het eerste. En dat is ook het eerste wat u en jij zonder onderscheid en ikzelf allemaal moeten doen in deze pas begonnen week. U moet uw leven beproeven. Hoe dan? Wat zegt ons formulier? Door uw zonden en uw vervloeking te bedenken. En daar zal een mens de eenzaamheid voor moeten opzoeken, gemeente. Dat kan niet zo even tussen de regels van de preek door. Daar zal een mens, daar zul jij je allemaal voor moeten afzonderen. Om na te denken, hoe was het nu in de afgelopen 3 maanden? Waar heb ik eigenlijk mijn handen voor gebruikt? En waar heb ik mijn ogen voor gebruikt? En waar heb ik ze op willen richten? En waar heb ik mijn mond en mijn stem voor gebruikt? En waar heb ik mijn voeten voor gebruikt? Waar ben ik heen gegaan? Waar heb ik mijn tijd voor gebruikt? Wat heb ik gedaan met al die gaven die God me schonk? En wat zijn mijn zonden? Een ieder bedenken zijn zonden. Dat betekent dus, ga maar vragen stellen aan uw leven en ik aan het mijne. Wat heb ik nu gedaan? En dan nog een vraag erbij. Waar kwamen die zonden nu allemaal vandaan? Uit welke bron? En dan nog een vraag erbij. Wat vindt God van die zonden? Hoe oordeelt de heilige God over mijn verzondigde leven? Een ieder bedenke zijn zonden en zijn vervloeking. Gemeente, dat kan niet anders dan alleen biddend. Biddend om licht, om ontdekkend licht. Biddend om de verootmoediging die de Heere geven kan. Biddend om het verbreken van de vijandschap die er in ons hart altijd weer is. En die er wat de oude mens betreft ook bij Gods kinderen nog is na ontvangen genade tegen zelfonderzoek. Want daar zijn wij echt allemaal op tegen. Even nadenken en zo even rap zeggen, ja, dit is niet goed en dat is verkeerd. Dat gaat nog wel. Maar echt voor het aangezicht van God gaan nadenken over wie je nou voor God en tegenover hem bent. En je zonde gaan overwegen en dan nog erger, dieper, je vervloeking bedenken. Daar zijn wij op tegen. Dat is ook een van de belangrijke redenen waarom de zelfbeproeving zo verwaarloosd wordt. Want daar deinst de mens voor terug. En toch komt die roep tot ons vanmorgen. De mens beproeven zichzelf. Dat is allereerst, zegt ons formulier, een ieder bedenken zijn zonden en zijn vervloeking. Opdat hij zich voor God mishagen. Dat betekent dat hij zich voor de Heere zal verootmoedigen. Dat hij zich voor de Heere zal beschuldigen. Dat hij zich voor de Heere zal aanklagen. En dat hij voor de Heere zal buigen in de verootmoediging. Aangezien, zegt het formulier er dan nog bij, de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Dat hij voordat hij ze ongestraft liet aan een zondaar, ze eerst aan zijn eigen lieve zoon gestraft heeft. Beproef zo uw leven. Let op, gemeente, de Heere zegt niet, onderzoek eens, kind van God, in je leven of er tijden zijn geweest dat je je zonde helder voor de aandacht had. Onderzoek eens, kind van God, of er tijden zijn geweest dat je hart daaronder verbroken werd en dat je diep voor de Heere buigen mocht in het stof. Die tijden zijn er geweest in het leven van een kind van God. Maar de vraag is niet in het formulier, zijn die tijden er geweest? Maar het zelfonderzoek wil een mens opnieuw in de verootmoediging brengen. En iegelijk bedenken zijn zonden en zijn vervloeking. Daar is ook, let u daar ook even op, daar is al het gearriveerde ook helemaal weg. Daar kom ik niet een mens tegen in de voorbereiding die zegt, nou ja, ik heb wel zonden, ik heb wel schuld, maar gelukkig de Heer Jezus Christus heeft alles afbetaald. Dat is de oppervlakkigheid en topgemeente. Het formulier zegt tegen Gods kinderen, een ieder bedenken zijn vervloeking. En dan zegt het redenerend verstandsgeloof, ja, die vervloeking is door Christus weggedragen, dus dat hoeft niet meer. Maar de Heere zegt, het formulier zegt op grond van het woord, en ieder bedenkt het, opdat hij zich voor God zou verootmoedigen. Wat hebben we daar Gods geest, de geest van verootmoediging, ook in nodig? Want anders dan kan een mens dat ook niet. Een mens maakt dat zelf niet, maar die heeft zich wel in de middelijke weg te stellen. En deze dingen wel te bedenken. En zegt u het maar, kind van God onder ons, die zichzelf zo moest onderzoeken en mocht onderzoeken, dat de Heere in die weg toch ook aan je trotse hart weer verootmoediging wil schenken. En dat je weer op die plaats komt waar je je moet vernederen voor de Allerhoogste God en je zonden en je vervloeking moet bedenken. En waar je weer een arme zondaar wordt voor de Heere. Daar wil de Heere juist het zelfonderzoek voor gebruiken. En ieder beproeven ook, en dat is het tweede wat ik vanmorgen kort wil aanduiden. En ieder beproeven niet alleen zo zijn leven, maar ook zijn hart. Zijn hart, of daar het geloof is. Kijk, dat is ook een vraag die wij voor Gods aangezicht moeten stellen. Heeft de Heere daar nu het ware geloof gewerkt? Dat geloof dat uit zijn eigen ellende en uit zijn eigen schuld uitgaat en tot Christus vlucht en op Christus steunt en hem aangrijpt. Dat geloof dat afgebeeld wordt in het heilig avondmaal op het moment dat degene die aan het heilig avondmaal deelneemt zijn hand uitsteekt naar het brood. En dat brood tot zich neemt, dat is een afbeelding van de daad van het ware geloof. Is dat geloof er? Heeft de Heer het gewerkt? Nee, gemeente, de vraag is niet, is dat geloof op dat moment precies in de beoefening actief? Dat kunnen Gods kinderen er juist onder zuchten, dat dat geloof ook zo vaak onder de as ligt. Dat ze vanuit zichzelf maar niet kunnen geloven. Dat ze dagelijks tegen de zwakheid van hun geloof moeten strijden. En dat een van de belangrijkste verzuchtingen volgens het formulier, en dat is bevindelijk, dat is echt de bevinding. Dat een van de zwakheden waar ze dagelijks tegen moeten strijden, de zwakheid van hun geloof is. En dat ze zuchten onder het feit dat ze geen volkomen geloof hebben. Want daar waar het geloofsoog weer zien mag op Christus, daar is het leven aan de ziel. Maar daar waar dat geloofsoog verduisterd is en het geloof niet gelooft, daar is de donkerheid. Maar nu is de vraag, en dat is de tweede vraag, bent u geen vreemde van dat uitgaande geloof dat op Christus steunen mocht en in hem rusten mocht? Al is het misschien op dit moment wel heel ver daarbij vandaan en dan kan het niet anders of u zucht eronder. Maar is er iets van dat ware geloof? Met minder gemeente kan het niet toe. Opnieuw, dat is een vraag die u voor Gods aangezicht moet stellen. In de binnenkamer, ergens in het open veld misschien, of op je kamer, of waar dan ook, maar daar waar je niet gestoord en niet afgeleid wordt. En dan de derde vraag. Beproef uw geweten, uw consciëntie, zoals het formulier dat noemde. En dan moet de vraag tenslotte ook nog zijn, is er nu in mijn hart een hartelijk verlangen om naar al de geboden van God te leven? Het formulier zegt dat zo pastoraal en zo geestelijk. Er wordt niet gevraagd, heb je nou in de afgelopen 3 maanden naar al Gods geboden geleefd? Want daar moet een rechte avondmaalganger zich juist tegenover de Heer over beschuldigen. Maar is er nu op de bodem van het hart dat verlangen om naar al Gods geboden te leven? En is er ook het verdriet, zoals we dat lazen aan het slot van het formulier, over het feit dat er nog zoveel zwakheid tegen onze wil in ons is overgebleven? Dat we God niet dienen met de ijver die we hem schuldig zijn. Of is dat nu alleen maar een koude constatering? Is dat nu alleen maar zoiets van, ach ja, een mens blijft hier ook onvolkomen en onvolmaakt. En een mens doet toch ook zonde en dat zal ook wel zo blijven. Of is dat strijd? Is dat verdriet? Dat is de vraag die u aan uw geweten stellen moet. Dat, gemeente, is wat er bedoeld wordt als er staat, maar de mens beproeve zichzelf. Dat is dus een onderzoek wat wij altijd weer hebben te doen. Ook als we misschien al 10 of 20 jaar aan het heilig avondmaal zouden mogen deelnemen. Dan toch opnieuw dit onderzoek doen. En zonder dat onderzoek zal er, als we ons formulier goed beluisteren, ook geen verwachting zijn van een getroost avondmaal houden. om tot onze troost des Heren avondmaal te houden, is voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven in deze drie dingen. Onderzoek uw leven, onderzoek uw hart, onderzoek uw geweten voor Gods aangezicht en ik het mijne. Ik mijn hart, ik mijn leven, ik mijn geweten. Wat is dan nu, en dat is onze laatste vraag nog, wat is daar nu het doel van? Wat bedoelt de Heere nu wanneer hij deze woorden laat optekenen in het woord? Want misschien zegt iemand wel vanmorgen, nou dominee, ik vind het nog niet zo troostvol allemaal. Ik had gehoopt dat ik wat troost zou ontvangen in de dienst van voorbereiding. Ja, maar het is wel het woord van de Heere toch vanmorgen. En ieder beproeve zichzelf. Maar wat is dan de bedoeling van de Heere met dat woord? Dan heeft de Heere, mag ik het dan tenslotte nog zo zeggen, dan heeft de Heere drie groepen mensen op het oog. Allereerst de onbekeerde. En als de Heere hier door de apostel laat neerschrijven, de mens beproeven zichzelf, dan wil hij de onbekeerden ervoor bewaren dat ze zonder grond hun handen zouden uitstrekken naar het heilige. Dan wil hij de onbekeerden ervoor bewaren dat zij zich een oordeel zullen eten en zullen drinken. Daar heeft God een mens met deze woorden niet voor over. Een oordeel. Wat betekent dat? Nee, vat u dat alstublieft goed op. Dat betekent niet dat automatisch iemand die zonder grond avondmaal heeft gehouden ook vervallen is aan het eeuwige oordeel. Dat betekent het niet. Maar een oordeel zou bijvoorbeeld wel kunnen zijn, en dat is eigenlijk net zo ernstig, het oordeel der verharding. Wanneer een mens zonder grond deelneemt aan het heilige avondmaal, keer op keer op keer, en zich er altijd maar weer bij rekent en gelooft in zijn eigen geloof en in zijn eigen bekeerd zijn, zonder grond bij God vandaan, en dan is dat een oordeel. En dan wil de Heere daar vanmorgen nog tegen waarschuwen. Een mens beproeven zichzelf. En dat is dan nog niet het enige wat de Heere voor ogen heeft als hij de onbekeerden in de gemeente aanziet vanmorgen. Dan wil hij zulke mensen niet alleen bewaren voor het zich een oordeel eten en drinken, maar dan wil hij u ook diep doordringen van het ernstige dat u niet deelneemt aan het heilige avondmaal. Ja, begrijpt u me goed, gemeente, dat zeg ik vanmorgen niet met de bedoeling om mensen dan maar via een achterdeur toch te dwingen aan het heilige avondmaal. Zo moeten wij met deze heilige zaken, zo moeten we met zielen ook niet omgaan. Maar als u nu nog onbekeerd bent, als u misschien al 10, 20, 40 of 80 jaren onbekeerd onder het woord zit, daar zegt de Heere vanmorgen niet, nou kom dan volgende week toch ook maar aan het avondmaal, want het is toch wel erg dat je 80 jaar onbekeerd bent. Dat niet. Maar dan zegt de Heere wel vanmorgen, de mens beproeven zijn leven. Laat de mens zijn zonden en zijn vervloeking eens een ogenblik gaan overdenken. Laat hij zich afzonderen en laat hij daar de tijd voor nemen. En laat hij beseffen, ja, aan wie dat eigenlijk ligt, dat hij nog onbekeerd is, want aan wie ligt dat nu? Ligt dat nu aan de Heere, die jaar in jaar uit zijn scherpe wet liet prediken met maar één bedoeling, dat u uitgedreven zou worden tot hem? ligt dat aan de Heere die jaar in jaar uit zijn evangelie liet prediken met maar één bedoeling, dat u door het geloof zou komen tot Christus. Een ernstige zaak, gemeente, als dat nog niet gebeurde. En als uw blijven zitten aanstaande zondag, en de Heere bewaar ons er allemaal voor dat we om die reden maar zouden thuis blijven. Maar wanneer we aanstaande zondag moeten blijven zitten, we daarmee zouden moeten zeggen, nog onbekeerd. Professor Wisse zegt, als ik me niet vergis, en ik zou me kunnen vergissen op een enkel woord, maar de strekking komt hierop neer. Die zegt in zijn boekje, als een mens nu nog niet de geschiktheid heeft om het heilige avondmaal te ontvangen, dan heeft hij ook nog niet de geschiktheid om te sterven en om God te ontmoeten. En als dat nou eens zou gebeuren in de pas begonnen week voordat het heilige avondmaal aangericht staat, begrijpt u de ernst wanneer een mens onbekeerd voortleeft? Nogmaals, het is niet gezegd met de bedoeling, nou moet een mens maar onbekeerd vanuit zijn radeloosheid toch maar naar de tafel lopen, want dan draaien we de zaken om. Maar dat u er wel mee zou komen aan de voeten van de Heere. Met de beden, met de dringende beden vanuit de nood. Heere, wees mij de zondaar toch genadig en red me eer ik sterf. De Heer heeft nog een tweede groep op het oog. Als hij laat neerschrijven, de mens beproeven zichzelf. En dat zijn diegenen die misschien ook deze morgen wel in de kerk zitten onder een bepaalde overtuiging van zonde. Onder een bepaalde overtuiging van ongerechtigheid en uw leven klaagt u aan. En u beseft ook dat het zo niet verder kan. Maar het geloof ontbreekt. Gemeente, dan is iedere voorbereiding ook een middel dat de Heere geeft om de vraag aan uw hart te leggen. Wat dunkt u van de Christus? Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, dan wil de Heere juist ook in de voorbereiding, wanneer u uw hart voor de Heere onderzoekt en u zich afvraagt, is daar nu dat ware geloof? En het ontbreekt u ontdekken aan dat gemis en aan dat gebrek, opdat u hem te voet zou vallen en opdat u zou vragen, Heere, dat mis ik en dat is nodig en dat moet er komen en ik heb er geen recht op, maar schenkt u het me toch? En dat u juist ook vanuit de nood daarom verlegen zou zijn. Dat is ook een heilzame bedoeling die de Heere heeft met het zelfonderzoek. En dan nog een laatste groep die de Heere op het oog heeft. En de Heere weet, ik niet, maar de Heere weet vanuit de hemel wie het betreft. De Heere heeft tenslotte natuurlijk ook zijn kinderen op het oog met dit woord. Zijn kinderen die zo kunnen afdwalen. Zijn kinderen die na ontvangen genade zo zonde aan de hand kunnen houden en zondige patronen in het leven kunnen houden en daar maar in kunnen voortgaan. En dan wordt het donker en dan wordt het troosteloos. En dan zijn we er niet, kind van God, wanneer we zouden zeggen, ach, het is toch ook zo dat in dit leven de dagen van de duisternis vele zullen zijn. Maar dan zullen we onszelf toch eerst de vraag moeten stellen, hoe komt dat? Een ieder onderzoeken zijn geweten. Een ieder onderzoeken zijn leven. Waar ligt nu de onbeleden schuld tegenover God? Welke zonde? Misschien wel zonde van de mond. Misschien wel zonde van de daad. Misschien zonde van de gedachten zijn er. Die scheiding maken, ook na ontvangen genade, tussen het vertroostende licht van Gods aangezicht en uw ziel. En daar wil de Heere een mens toch ook weer aan ontdekken en bekendmaken. Opdat het weer in een rechte weg licht zou worden. Ja, en die eerste vraag, dat eerste aspect van het onderzoek, dat is tenslotte ook iets dat de Heere op het oog heeft in het leven van zijn kinderen. Dat ze altijd weer, en dat is het laatste wat ik zeg, dat ze altijd weer hun zonden en hun vervloeking zullen bedenken. Juist ook in een week van voorbereiding. Wie ze zijn geweest na ontvangen genade. Niet alleen wie ze waren in een eertijd, toen ze zonder God en zonder hoop in deze wereld leefden. Maar ook wie ze waren na ontvangen genade en hoe ze God weer zijn tegengevallen. Opdat hun hart eronder verbroken zou worden. En opdat ze steeds armer worden in zichzelf. Om zo bij vernieuwing, want daar wil de Heere uiteindelijk op aanwerken, heerlijkheid te mogen zien in dat kind van wie de profeet het uitzingt. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Om zo opnieuw door een waar geloof op hem te mogen zien, op hem te mogen steunen en in hem te mogen rusten. En als een arme, als een doodschuldige aan zijn tafel te mogen horen. Ik voor u, onwaardige in uzelf, doodschuldige in uzelf, doemwaardige in uzelf, omdat ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen.
eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u uw woord door de krachtige werking van uw geest toepassen aan ons hart? Geeft u, Heere, dat wij allen onszelf mogen beproeven voor uw aangezicht. Op de wijze zoals u dat zelf bedoeld hebt. En wilt u dan geven dat in het leven van degene die dat geloof ontvingen en mochten geloven, hoe bestreden, hoe aangevochten het ook is, er in de weg van de verootmoediging en in de weg van de bekering, de dagelijkse bekering, ook vrijmoedigheid ontvangen mag worden om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Ja, Heere, brengt u al de uwen aan uw tafel. Maar anderzijds, Heere, diegenen die zouden steunen op steunsels die voor u niet bestaan kunnen. Diegenen die hun levenshuis nog hebben gebouwd op zandgrond, ontdek hen eraan. Maar ontdek hen er ook zo aan dat ze zich niet meer tegen die ontdekking verzetten, maar dat ze zich gewonnen zouden mogen geven aan u en aan uw voeten terechtkomen. Heere, wilt u dan zo de grote beproever en de grote onderzoeker zijn in het leven van diegenen die zich wel afzonderen, maar die het ook moeten zeggen: o Heere, ik kan mezelf niet eens onderzoeken en beproeven, tenzij u het licht van uw geest erover geeft. Wees zo met ons. Bewaar ons. Breng ons vanmiddag weer samen onder uw woord. En zegen ook dan de prediking, als een heel ander gedeelte uit uw woord de aandacht vraagt. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het derde vers is de slotzang. 32 vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.